Nou, vanmiddag hebben we dus de opdracht om, om na te denken over verandering. En toen ik een beetje over deze les aan het nadenken was, vanmorgen hebben we het gehad over ons hart. Kijk, wat moet veranderen? Dat is ons hart. Dus eigenlijk wil ik ze ook eigenlijk in één lijn zien. Nou, we hebben gehad over hoe ziet ons hart eruit, wat is er kapot, wat moet er hersteld worden, wat moet er veranderd worden. En vanmiddag wil ik dat proces, ik ben deze morgen heel kort afgesloten met de verbindingen waarmee, waarmee ons hart in verbinding staat. We hebben het over onze binnenkant, over onze omgeving gehad. Als laatste wil ik nu dus nadenken over, eigenlijk wil ik ons hart op een tijdlijn plaatsen. Want ik denk dat ik dan compleet ben. En die tijdlijn, die ziet er als volgt uit. Ik heb het vanmorgen kort even laten zien. Eerst wil ik een doorkijk geven naar wat komen gaat. Vervolgens wil ik nadenken over hoe kunnen we vandaag veranderen. Dus de verandering die komt. Hoe kunnen we vandaag veranderen? En tenslotte, dat verleden, dat is nogal een dingetje. Hè? Hoe kunnen wij een andere kijk krijgen op ons verleden? Dat zijn de drie dingen die ik met jullie wil gaan doorlopen. Nou, als eerste, dan beginnen we bij de toekomst. En dat is... Ja, ik doe het. Ja. Prima. En weet je, ik denk dat dat een ontzettend belangrijk deel is in ons leven. En dit maakt het christendom uniek. Want het proces waar wij in ons leven, waarin wij in ons leven zitten, dat staat op een tijdlijn en die tijdlijn die wordt altijd beter voor de wedergeboren gelovigen. Die wordt beter. Ik zeg niet dat die nu niet grillig is. Maar wij staan op een tijdlijn die wordt beter. Welke wereldovertuiging heeft jou die vaste zekerheid te bieden? Martin heeft de vorige keer gezegd, er is hoop. Ik heb vanmorgen gezegd, er is hoop. En als er één moment is waarop je hoop nodig hebt, dat is als het niet zo hoopvol is in je leven. Nou, nu kan je zeggen, van dan moet je gewoon de dingen anders organiseren, dan wordt het een stukje beter. Maar jij en ik, die gaan dingen ontmoeten in ons leven die onveranderbaar zijn als het gaat over de omstandigheden, of over de moeite, of over het lijden. Is het dan zo dat je op een gegeven moment in een hopeloze situatie terecht gaat komen? Of heb je altijd iets te bieden wat je hoop geeft? En dat is zo ontzettend belangrijk. Weet je, de Bijbel is hier eerlijk over. En ik weet niet, Leander, of er nog een les komt over de Bijbelse toekomstleer. Dus ik ga dit ook deel ook echt maar heel kort houden. Maar ik wil gewoon even met jullie dat wel geschetst hebben wat de Bijbel zegt over de verandering die komt in de toekomst. Kijk, Paulus is daar ontzettend eerlijk over. Als Paulus spreekt over verandering, doet hij dat fenomenaal. 2 Korinthe 4, vers 16 tot 18. Hij zegt, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, hè, dat is de verandering in negatieve zin die gaande is vandaag, de dag, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Nou, dat gaat ook over het heden. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, die brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Zie je? In het heden heeft hij een doorkijk naar het mooie proces wat nu al beter wordt, maar wat volmaakt zal zijn, geestelijk gezien, tot in de eeuwigheid. Wij houden ons daarom onze ogen niet gericht, zegt hij, op de dingen die we zien, maar op de dingen die we niet zien. Dit is een fundament. Dit is een geloofsovertuiging. Dit moet je denken gaan bepalen. En als er iets moeilijk is in de praktijk van de worstelingen van het leven, dat is dat dit fundament onwankelbaar is. Maar is het? Oké. De Bijbel is eerlijk over worsteling. Iemand hier links zei vanmorgen, die benoemde iets uit de Psalmen. Psalm 73, daar zie je eenzelfde principe. Als je te maken krijgt met onrecht, dan is dat een geweldige psalm. Maar het mooie is, dat is de psalm van Asaf. En die psalm die gaat over dat Asaf die keert in zichzelf. Die is met zijn eigen hartsproblemen aan het worstelen. Maar er komt een kentering in die psalm. Want ja, hij treft moeite, onrecht, hij wordt gekweld door dingen, hè? Vers 3, 4 en 5. Hij ziet, bij de ongelovigen ziet hij al die voorspoed, maar hij wordt gekweld. Met moeite, met onvrede, met bespotting. En al die dingen, er staat op een gegeven moment in vers 16, maar het was moeite in mijn ogen. Oké, waar begint de verandering? Psalm 73, in vers 17. Maar toen ik Gods heiligdom binnenging, dat is nu, dat is in het heden. Hij deed dat in het heden. Hij ging Gods heiligdom binnen. Wat veranderde er? Zijn toekomstperspectief veranderde. En op hun einde letten, prachtig hè, dan gaat hij wat anders zien. Zegt hij in vers 19, zij worden weggevaagd en komen om door verschrikkingen. Maar, zegt hij in vers 26, bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart voor eeuwig mijn deel. Zie je? Dat is de verandering die rotsvast en zeker is en houvast biedt in het heden. Oké. Oh ja, Romeinen 18. Dat is ook zo'n, die moet je uit je hoofd leren. Dat is het perspectief van Paulus wat hij schetst. Ik lees hem voor. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt. Dus plaats de worstelingen van je leven is in een tijdlijn. En daarom wil ik het niet alleen hebben over wat moet ik vandaag veranderen. Maar ik wil veranderen naar het beeld van Christus echt op die tijdlijn plaatsen. Want anders is het niet te doen. Soms heb je gewoon de ervaring, dag in dag uit, dat je aan het harken bent in het leven. Ik weet niet of jullie die fases kennen. Ik ken die fases in ieder geval wel. Dat het gewoon niet lukt. En dat het niet een dag is, maar dat het een paar maanden is. Of een paar jaar. Maar dan nog, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, ook al duurt het 5 of 10 jaar, niet opweegt tegen de eeuwige heerlijkheid die voor je ligt. Zie je, dat verandert je geloofsovertuiging. En dat beïnvloedt ook de waarde waar je op in wil zetten. Wil je nou alles zetten op vandaag? Of wil je in ieder geval je focus houden, je verlangen, van hé, maar mijn verlangen ligt in ieder geval ook in de toekomst. Nou, dan verandert dat ook je emoties en de dingen waar je op toe gaat leggen. Nou, en wij zijn echt geneigd om echt hierin verstrikt te raken. En als je alleen in het heden verstrikt raakt, ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik zou zeggen, dan moet je ze een keertje op een corona-IC een paar dagen mee komen lopen. Nou, daar word je helemaal niet vrolijk van in deze tijd. Als je daar alleen maar in verstrikt raakt. En dan heb ik het nog alleen maar over het lijden wat ik zie dan, hè? Nog ineens wat mij dan gebeurt. Als je daarin verstrikt raakt en het niet meer dat perspectief van, ja, oké, hier is het echt maar tijdelijk voor ogen hebt, dan kan je soms heel snel te neergedrukt raken. Als laatste wat ik wil zeggen over de toekomst. We hebben een God die niet liegen kan. En ik wil een paar versen lezen nog uit Psalm 17. Want ons thuis, waar wij horen, dat is niet hier. Maar dat is in vers 13 tot 17. Er staat er. Sta op, heren, dat is zijn gebed. Treed hem tegemoet, vel hem neer. Bevrijd mijn ziel met uw zwaard van de goddelozen. Bevrijd mij met uw hand van de mannen, heren, van de mannen van de wereld, die hun deel hebben in dit leven. Die hun deel hebben in dit leven. U vult hun buik met uw verborgen schatten, hun kinderen worden verzadigd en laat hun overschat na aan hun kinderen. Ik echter zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen. Ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met uw beeld. Zie je? De dichter die is gewoon eerlijk over de rauwe werkelijkheid. En over de tegenstand die je kan hebben. Maar zijn perspectief, die ligt bij het zien van God als die ontwaakt. En maak die vertaalslag eens naar je ziel. Wanneer ontwaakt onze ziel? Op het moment dat Jezus terugkomt. Op het moment dat je hier je aardse lichaam verlaat. En je mag hem voor eeuwig ontwaken bij je Vader in de hemel. Oké. Heel kort iets over de toekomst. En ik ga het vanmiddag iets meer bespreking doen. Denk even in 3 minuten voor jezelf na. Of met degene die naast je zit. Nou, in welke mate geeft nou de toekomst, hè, die zekere toekomst, jou houvast op het moment dat je in moeilijke tijden zit? Geef dat een cijfer. Dat cijfer is geen waardeoordeel. Laat ik dat heel, als je zegt 0, dan kan dat ook. Dus dat cijfer is geen waardeoordeel, maar dat is een bevinding waar je wellicht mee aan de slag kan. Dus 0 is eigenlijk, heeft geen waarde, beïnvloedt niet. Of 10, nou, het is mijn vaste hoop. Van, ook, maakt niet uit wat ik meemaak. Daar ligt mijn zekerheid. Dat heeft heel veel moed. Het geeft me heel veel moed en kracht om in de rauwe werkelijkheid staande te blijven. Neem even 3 minuten en dan gaan we door naar verandering in het heden. Goed, laten we weer doorgaan. En ik wil eigenlijk doorgaan met het vernieuwingsproces wat vandaag moet plaatsvinden. We hebben nagedacht over de toekomst. Maar misschien zeg je nou, ja, dat hart van mij en die verandering, iedereen wil, hè, het beeld van Christus gelijkvormig worden na zijn wedergeboorte. Maar hoe kunnen we dat nou veranderen? Want het is natuurlijk fijn dat er een geweldige toekomst voor ons ligt. Maar dat kon soms ook wel eens maskeren datgene wat er vandaag veranderen moet. Dat wil niet zeggen dat er vandaag geen verandering moet plaatsvinden. Paulus heeft het erover dat wij van dag tot dag vernieuwd worden. Nou, dan kan je natuurlijk zeggen dat moet de Heilige Geest doen. En dat, ja, dan heb je helemaal gelijk in. Maar dat is alsof God daarvoor verantwoordelijk is en wij een soort buitenspel staan en met de rust staan toe te kijken hoe God door zijn geest ons verandert. Nou, volgens mij heb je nul redenen vanuit het woord om te denken dat dat het principe is zoals God het heeft bedoeld. God betrekt de mens altijd in zijn veranderproces. En God geeft altijd de mens verantwoordelijkheden. En ja, God doet de grote en onmogelijke dingen, maar hij geeft ons de dingen die wij kunnen doen. Dat is belangrijk. Zeg je, oké, laten we dit iets praktischer maken, zodat ik er wat mee kan in mijn leven. Ik ga je 4 stappen geven, en niet volgens het principe 4 stappen naar een gelukkig leven. Daar heb ik niet zoveel mee met dat boekjes. Maar laat ik het anders noemen. 4 fases die zo'n veranderproces bevatten. Om je gewoon dat even helder voor je te krijgen en inzichtelijk te maken. Wat wij in het heden voor verantwoordelijkheden hebben. En wat in het heden dat veranderproces in je hart, in jouw leven, in de dagelijkse omstandigheden, hoe dat vorm moet krijgen. 4 fases. Nou, de eerste is natuurlijk, wat is het probleem? Als er geen probleem is, hoeft er niks veranderd te worden. Dat klinkt heel logisch natuurlijk, maar het is wel belangrijk dat je daar specifiek over nadenkt. En het is ook belangrijk dat je daar de Bijbel voor gebruikt om het probleem een naam te geven. Dus is het een Bijbels probleem? Kijk, als je bijvoorbeeld naar Efeze 4 gaat, Paulus is ontzettend specifiek. En die heeft het in Efeze 4, vers 25, vanaf vers 25. Hè, in vers 23 zegt hij, je moet vernieuwd worden. En dan zegt hij in vers 25, nou hoe dan? Wat is het probleem? Nou, leugen. Of een ander probleem wat hij benoemt in vers 26, boos zondigen of zondig boos zijn. Ja, hoe je dat ook noemen wil. Of het probleem is dat je een dief bent. Wij hebben allemaal mooie woorden voor. Dus als er overspel in het spel is, dan zeg je ja, dat is een affaire of een slippertje. Nee, de Bijbel zegt dat is overspel, hoererij. Liegen, dat is gewoon liegen, dat is leugen spreken. In plaats van, ik had even een soort omweggetje nodig om schade te beperken. De Bijbel noemt dat liegen. Zie je? Dus probeer op zoek te gaan in je leven, in je hart. Wat zegt de Bijbel over een specifiek probleem waar je tegenaan loopt? En geef het Bijbelse bewoordingen. En het kan soms heel praktisch zijn. Als jij een wegpiraat bent, dan moet je dat gewoon zo specifiek mogelijk verwoorden. Ja, je kan zeggen, ja, je moet voorzichtiger gaan rijden. Maar wat is het rendement van voorzichtiger rijden? Hoe ben je onvoorzichtig? Rij jij 160 in plaats van 100? Rij je door rood in plaats van door groen? Of hè, maak dat ook gewoon concreet. Dat staat niet in de Bijbel, maar het staat wel duidelijk dat je specifiek kan zijn. Omdat de Bijbel specifieke bewoordingen aan specifieke problemen geeft. Dus die principes, die kan je gewoon doortrekken naar het alledaagse leven. Oké. Dus denk echt Bijbels. Stel dat je bijvoorbeeld veel afwijzing ervaren hebt. Er zijn veel mensen die hebben veel afwijzing ervaren in hun leven. Nou, dan is het gevaar dat je je daarachter kan gaan verschuilen. Je hebt afwijzing ervaren en andere mensen hebben jou inderdaad beschadigd of pijn gedaan. Dat kan. Maar tegelijkertijd spreekt de Bijbel, als ik me goed herinner in Colossenzen 3... Die is ook heel specifiek. En alles wat u doet, doet dat van harte als voor de Here en niet voor de mensen. Nou, stel, je hebt heel veel afwijzing in je leven ervaren. Dat is ontzettend pijnlijk. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat je een mechanisme hebt ontwikkeld dat je andere mensen gaat pleasen. Dat is logisch, want het is heel beschadigend. Mensen keihard afwijzen. Dus je wil die schade beperken. Maar de vraag is, doe je dat op een Bijbelse manier? Of doe je dat op een hele menselijke, hoe begrijpelijk ook, hele menselijke manier? De Bijbel zegt hier, is heel specifiek, doe alles wat je doet. Nou, dat is redelijk duidelijk, hè? Doe dat van harte met heel je hart. Als voor de Heer en niet voor de mensen. People pleasers leven voor mensen. Zie je? Denk Bijbels in het probleem. En denk Bijbels in je bewoordingen. Want dan kom je een stap verder. Oké, fase 2. Laten we het fase noemen, hè? Niet die stappen. Probeer helder te krijgen wat je al aan het probleem gedaan hebt. En daar wil ik twee dingen over zeggen. Het eerste wat ik erover wil zeggen is dat heel vaak is het zo dat de gekozen oplossingen in het verleden niet effectief zijn geweest. Of ook de onbijbelse oplossingen. David, die stond op een gegeven moment op zijn dak en die zag Batseba. En die heeft zich overgegeven aan de begeerte in zijn hart. Hij bedreef overspel met Batseba. Batseba werd zwanger. En wat was de oplossing die David koos? Die dacht, dit moet niet bekend worden. Ik heb een probleem. Ik moet zo snel mogelijk trouwen. Alleen ja, ik heb één probleem. Batseba is getrouwd. Wacht, er is oorlog gaande. Ik zet Uria voor in de strijd. Die sterft. En een vrouw alleen. In die cultuur is not on, trouwen. En we hebben het hele probleem opgelost. Zijn probleem heeft hij proberen op te lossen met een scala aan zonden die een nog groter probleem veroorzaakte. Dat is heel vaak zo. En dit is natuurlijk een heel groot issue wat ik nu benoem, maar dat is ook een klein. Dus toets is de in het verleden gekozen oplossingen voor de dingen waar je tegenaan loopt. Is dat nou helpend geweest en volgens de Bijbelse standaarden? Zo niet, dan is het vaak dat het de issue waar jij mee worstelt alleen maar complexer heeft gemaakt. People pleasers, die raken in steeds meer conflicten verzeild. En dit is de reden. De oplossing die zij kiezen, die is niet effectief. Het is geen Bijbelse route. David pleegde een moord. Hij wilde het niet belijden, dus in Psalm 32 staat dat zijn beenderen verrotten. Ik denk dat hij zeer depressief was. Het kind wat hij kreeg als oordeel, heeft hij aan de dood moeten afstaan. Hij heeft gedurende zijn leven heeft hij een knagend geweten dat hij bij de vrouw van de ander heeft moeten blijven. En in zijn zoon, last but not least, zag hij hetzelfde gedrag terug. Want Salomo heeft het ook niet bij alleen zijn eigen vrouw gehouden. Zie je zomaar wat problemen die ene zonde veel complexer hebben gemaakt, omdat hij gewoon de verkeerde oplossing heeft gekozen. Het tweede is, waar was nou de oplossing die David had gekozen, om maar even bij dat voorbeeld te blijven, was het nou gericht op zijn hart? Zodat hij een aanbidder van God zou worden? Of was dat een maskering van datgene wat er in zijn hart plaatsvond? Ik denk dat laatste, ik kom zo bij jou. Ik denk dat laatste. Heel vaak kiezen wij voor oplossingen die gericht zijn op de omstandigheden, in plaats van op de inwendige mens. Jij had een vraag. Nee, David vind ik een heel groot voorbeeld. Terwijl dat, ik hoop dat er hier heel weinig mensen of geen mensen zitten die met moord en overspel te maken hebben gehad. Maar ik vermoed zomaar dat hier heel veel mensen zijn die te maken hebben met een bepaalde mate van afwijzing. Dus ik heb in mijn eerste fase zeg maar twee voorbeelden gebruikt. Afwijzing en David. En die trek ik nu door, die voorbeelden. Dus dat zijn, die zijn niet met elkaar verbonden. Maar om het even iets dichterbij te krijgen. Oké. Nou, fase 3. Goed, we hebben helder wat het probleem is. We hebben ook helder wat we eraan hebben gedaan en wellicht niet effectief is geweest. En dan moet er verandering plaatsvinden. En dat is het vernieuwingsproces. Oké. Goed. Wat ik al zei, ook in dat vernieuwingsproces is het ook daarin belangrijk om de juiste bewoordingen te kiezen. Ik pak nu een voorbeeldje van verslaving. Alcoholisme is geen ziekte, maar dat noemt de Bijbel dronkenschap. Dus dan moet je dus op zoek gaan naar wat zegt de Bijbel over dronkenschap. De Bijbel zegt over dronkenschap, wordt niet vervuld met wijn, sterke drank, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Goed. Het tweede is waar mensen heel vaak in gevangen zitten. En dat is een belangrijk issue in een vernieuwingsproces. Is jij kunt niet veranderen. Waarom is dat? Omdat iedereen die wil van een probleem verlost worden. Dus heel veel mensen die struggelen met het oplossen van hun problemen, maar het lukt maar niet. En dat geeft een faalgevoel en dat verankert jouw gedachten. Zie je, het is niks, het wordt niks. Ik kan het niet. Als dat een issue is, dan moet je daar tegenover plaatsen iets uit het woord. En een heel krachtige tekst, bijvoorbeeld in dat geval, zou kunnen zijn Galaten 5. Dat is een hele bekende tekst. Vers 16. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Oké, dat moet praktisch uitgewerkt worden, dat begrijp ik. Maar wat ik bedoel te zeggen is, hier staat, in jouw denken zit, ik kan niet veranderen, want je hebt faalgevoelens, maar in het vernieuwingsproces is dat jij gaat geloven dat je kunt veranderen. Je geloof in je hart moet veranderen om je denken te vernieuwen. Oké, wat staat hier? U zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Punt. Punt. In je hart. Oké. De waarde. De verlangens. En mijn bijbehorende emoties. De begeerte van de geest. Die moeten in de plaats van de begeerte van mijn vlees komen. Het is zo belangrijk. Het staat hier heel duidelijk. Het gebeurt. Oké. Nou, dan komen we bij het derde puntje aan. Dan moeten we die oude mens gaan afleggen. Wij leven vaak door gevoel, hè? Ik voel me, nou, je voelt je. En dat los je op door nog een glaasje alcohol. Maar het is heel belangrijk om je gevoel niet te volgen. Want ons hart is nou eenmaal beïnvloed door de zonde. Dus jouw hart, Jeremia 17 zegt, vertrouw op je eigen inzicht niet, hè? Nee, dat staat in de spreuken. Jeremia 17 zegt, arglistig is het hart. Dus het is ontzettend belangrijk om niet je gevoel in dit veranderproces leidend te laten zijn. Oké, hoe moeten we dan veranderen? Hebben jullie dat wel eens? Dat je zegt dat 's morgens je wekker gaat, je moet naar je werk, je wil gewoon niet uit bed. Ik heb het wel eens. Nou, als je dat een tijdje volhoudt en je geeft daaraan toe, dan krijg je problemen op je werk, kan ik je vertellen. Ga je baas absoluut niet leuk vinden. Nou, de Bijbel, die is heel specifiek. Die noemt dat luiheid. In Spreuken, je hoeft het niet op te zoeken. Ik ga in Spreuken 21, staat over luiheid het volgende geschreven. Voor de rechtvaardige is het een blijdschap om recht. Heb ik dat goed? Ik denk dat ik de verkeerde tekst heb opgeschreven. Maakt niet uit. Dan gaan we naar Spreuken 26, vers 13 en 14. Staat, een luiaard zegt, een felle leeuw op de weg, een leeuw op de pleinen. Zoals een deur op zijn scharnier draait, zo draait de luiaard zich om in zijn bed. Zie je? Dus de Bijbel, die noemt je een luiaard in het voorbeeld wat ik nu gebruik. Oké. Don't trust your feelings. Als je wekker gaat, is dus de eerste concrete veranderstap. Ik leg mijn luiheid af. Want het is een teken van dwaasheid. Dwaas en wijs, zo spreekt Spreuken. Het is een teken van dwaasheid. En wat doe ik dus? Ik zet daar iets anders voor in de plaats. Als mijn wekker gaat, sta ik op en dan zeg ik, dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij. Snap je? Wat ik bedoel te zeggen is, je legt het oude actief af. Als je dat niet doet, dan blijft het oude actief. Dan ga je omdraaien. Net als die deurscharnier. En die komt gewoon weer terug. Nou, dat is als je het oude niet vervangt door wat anders, dan blijft het oude actief. Oké, ik ga nog meer voorbeelden noemen. Hoe noemt de spreuken, Efeze 4 dat? En dan kom ik ook gelijk aan bij het volgende puntje. Het is zo belangrijk dit. Laat het met mij mee naar Efeze 4. Dus we hebben de dingen concreet en helder. We hebben het Bijbelse bewoordingen gegeven. Het is echt een actief probleem wat veranderd moet worden. En dan staat er, in vers 25, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Dus het een vervang je voor het ander. Nieuw gedrag, dat ontstaat niet door alleen te stoppen met het oude. Als je dat doet, en je zegt van, oké, als ik er van af ben, dan zal ik wat nieuws aan gaan leren. Nee, dat oude, dat leer je af door iets nieuws te gaan doen. Wanneer is een leugenaar geen leugenaar meer volgens dit principe? Wie biedt? Als hij de waarheid spreekt. Oké, vers 28. Wie gestolen heeft, die moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met zijn handen goed werk te doen. Waarom? Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Wat doet een dief? Die ontvreemdt iets van iemand, dus die zorgt dat iemand gebrek krijgt. Wanneer is een dief geen dief meer? Absoluut niet als hij alleen maar stopt met stelen. Onthoud dit principe. Een dief is geen dief meer. En dat is hij pas niet meer op het moment dat hij deelt. En dat hij oog hebt voor de ander gekregen, voor het gebrek wat de ander heeft. En aan die persoon gaat hij delen. Dan is een dief geen dief meer en vernieuwd in zijn denken. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, vers 29, maar iets goeds, wat nuttig is tot opbouw. Vuile taal beschadigt, wijst mensen af, breekt mensen af. Wat moet hij doen? Je moet goede taal spreken en ook nog eens tot opbouw van die ander. Dit is ontzettend belangrijk. Ik heb een jongen geholpen die had te dealen met pornoverslaving en die was maanden alleen maar bezig met stoppen. Ik zeg, wat is jouw alternatief? En daar had hij nooit over nagedacht. En het gevolg was, de strijd tegen het stoppen, die won hij niet. En daardoor bleef hij terugvallen. Het Bijbelse principe is altijd opbouw en het vervangen van iets wat slecht is voor iets wat weer goed is. Want ons hart moet hersteld worden en dat was volmaakt. Weet je, en daarom de kracht, dit is zo belangrijk. Ik heb in mijn Bijbel voorin heb ik een hele lijst met allerlei problemen. Boosheid, angst, stelen, media, et cetera. Er staan allemaal Bijbelteksten achter. Tientallen. Ken het woord, zodat je weet, en niet alleen waar je mee moet stoppen, dat weet je vaak wel. Sterker nog, dat voel je ook wel van binnen. Maar het probleem is dat we niet weten wat we wel moeten doen. En als je dat gaat ontdekken, dan krijg je een ontzettend rijk leven. Want dan ben je altijd bezig met iets wat vreugdevol is en iets wat opbouwt. Weg uit die mineur, weg uit die mislukking. Nee, we verheerlijken God omdat zijn woord bouwt, opbouwt en levend is. Psalm 19 zegt dat zo prachtig. Je hoeft niet op te zoeken. Ik zal het Een paar versen uit Psalm 19. Heerlijk. De wet van de Heer is volmaakt, zij bekeert de ziel. Nou, wie wilde niet bekeerd worden? Het geeft eenvoudige wijsheid. Vers 9, het verblijdt het hart en verlicht de ogen. De vrees van de Heer is rein, is houdt voor eeuwig stand. Hè? De vrees van de Heer geeft ons wijsheid en inzicht, hebben we het over gehad. Zie je? Zij is begeerenswaardiger dan veel zuiver goud. Dus het woord van God is op tal van gebieden in ons leven opbouwend. Dat is echt heerlijk. Als je dit in je hart koestert, zeg maar, en nastreeft, dan ben je echt met hele mooie dingen in je bezig. Met hele mooie dingen bezig in jouw leven. Met een echt vernieuwingsproces. Memoriseer dat woord. Oké. Ik ga deze PowerPoint rondsturen. En het vierde is, dit vraagt actieve volharding. Je hebt het probleem helder, bijbels verwoord. Je hebt je mislukkingen helder, wat je niet moet doen. Maar we hebben ook ontdekt, oké, het woord zegt, we vervangen het oude actief door iets nieuws. En wij hebben een wilsbesluit gekregen. En als wij gaan volharden, repeteren, dan wordt het nieuwe een automatisme. Maar dat vraagt volharding. En ik heb 3 teksten opgeschreven. Hele mooie teksten die daar ook iets over zeggen. 1 Timotheus 4. Verwerp de heilige en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Zie je, het vraagt oefening hoor. Want het is 2 stappen vooruit en 1 achteruit. Het is een keer mislukken, maar 2 keer geraak. En zo moet je een nieuw mechanisme opbouwen met het wandelen in Gods waarheid. Want dan word je vandaag vernieuwd naar het beeld van Christus. Hebreeën 5, vers 14. Hetzelfde mechanisme. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. Hoe deed onze heiland het? Hebreeën 12, vers 1. Hij volhardde tot het einde om de vreugde die hem voorgesteld is. Daarom moeten wij onze oog gericht houden op Jezus. Hij heeft volhard. Zo belangrijk. We leven in een faalcultuur waarbij, en ik waarschuw je ervoor, waarbij alles hier, nu en direct moet. Maar geloof me, verandering, dat is echt een rauw proces van oefenen en volharden. Dat is niet, ik ben gewend te liegen, ik ga vanaf nu de keuze maken, de waarheid spreken en je hebt nooit meer een probleem met dat je een leugentje om best wil toepast. Het is een belangrijk iets dat wij leren volharden. En dat gaat echt tegen de tijdgeest in. Maar het mooie is, dit is precies wat God voor ons voor ogen heeft. Oké, als je dan hebt ontdekt, dit is een mis in mijn leven. Hoe ga je dat dan vormgeven? We weten wat we moeten doen. Maar in Leviticus 26 staan zulke mooie principes. Ik ga de PowerPoint toe sturen, dan kan je dit zelf even mooi nazoeken. Jij hebt een vraag. Ja, deze vraag gaan wij behandelen in de casus zo. Ja, want Marcus die heeft sombere gedachten, hè? Die is depressief. Ja. Klopt. Goeie vraag. Oké, de verandering gaat actief door zonde belijden. Zo mooi hoofdstuk, de principes die daar worden gezegd. Zelfs van je voorgeslacht staat daar. Je erkent, Heere God, dit gaat mis in mijn leven. Ik ben zo'n, noem maar een voorbeeld, een overspeler. Een people pleaser, een leugenaar, iemand die snel naar alcohol grijpt. Wees specifiek, ik ben zo iemand. En ik erken dat uw oordeel daarover rust. En ik doe een beroep op uw belofte. Als je je zonde beleidt, God is getrouw en rechtvaardig dat u mij de zonde vergeeft. Ik erken, dit is strafwaardig. En die erkenning, dat is het eens worden met God. Maar tegelijkertijd, Als je op dat punt komt, dan word je altijd bereid om verantwoordelijkheid te nemen in de dingen die jij wel kunt veranderen. Of om je fouten te herstellen. Om die vernieuwing plaats te laten vinden van het oude afleggen en nieuwe aandoen. Dit is Leviticus 26, vers 40 tot en met 46 staat dat. Oké. Genoeg voor het heden. Dan wil ik kort nog kijken naar het verleden. Want we hebben een mooie toekomst. We hebben genoeg werk voor vandaag. Maar wat je ook wel eens merkt, is dat je zegt van het oude is voorbij gegaan, nieuw is gekomen. Maar wie worstelt er nou niet met dingen uit zijn verleden? Je zou maar stelselmatig zijn afgewezen. Hè? Dat voorbeeld hebben we genoemd. Dat zou je maar gebeurd zijn. Nou, dan kan je zeggen, het oude is voorbij, het is allemaal nieuw geworden. Ik ben een nieuwe schepping, dat oude dat leeft niet meer. Maar toch kan dat nog hyperactief zijn op het moment dat dat oude wordt aangeboord. En ik wil eigenlijk 5 dingen daar kort over zeggen, die je voor jezelf nog eens kan overdenken. Want dit vraagt gewoon even voor jezelf tijd om erover na te denken. Speelt het in mijn leven? Hoe kijk ik naar mijn verleden? Want het verleden, de Bijbel is daar heel eerlijk over, maar wel op een zuivere manier. En het eerste wat ik over dat verleden wil zeggen, dat is dit. Het verleden, dat heeft nu eenmaal grote invloed op de ontwikkeling van onze manier van leven. Ik heb al Efeze 4 gezegd. Daar staat in vers 22 wordt het woord levenswandel benoemd. Efeze 4. En in het Grieks, voorafgaand aan al die zonden die we net hebben benoemd, er staat er namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. In het Grieks staat er het woord levenswandel, staat het woord anastrofen. Dat betekent ana. Dat is een samenvoeging van ana en strofen. Even kijken of ik dat op de PowerPoint heb gezet, dan kan je meekijken. Nee, maakt niet uit. Maar dat ana betekent opnieuw. En strofen, dat betekent bepalen. Oftewel, een levenswandel, een manier van leven, die wordt gevormd door steeds opnieuw iets bepalen. Steeds opnieuw ergens voor kiezen. Zo ontstaat een levenswandel, een levenspatroon. De Bijbel zegt dus dat het verleden is in die zin van invloed en niet voorbij, omdat het vaak een manier van leven heeft ontwikkeld. Heel vluchtig zijn, dat is een levenswandel. Verslavingen, dat is ooit met een daad begonnen. Dat is een levenswandel. Kritisch zijn, altijd maar kritisch zijn of van alles en nog wat, dat is een manier van leven. Oké. Ik ga hier een beetje wat sneller doorheen, omdat het gewoon overdenking vraagt. En qua tijd wil ik echt ook even nog naar die praktijkcasus. Het tweede is, de tweede waarheid die je over je verleden moet bedenken. Dat is ontzettend belangrijk. De wedergeboorte die brengt een cruciale scheidslijn tussen het heden en het verleden aan. Dus het verleden is niet weggepoetst. Maar er is wel een scheidslijn gekomen. Die is belangrijk in je vernieuwingsproces. In 1 Korinthe 6, daar schrijft Paulus dat heel krachtig op. Heeft hij het over ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die bij mannen slapen, dieven, hebzuchtig, etc. En dan zegt hij, sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. Zie je, hij praat in verleden tijd en hij praat in tegenwoordige tijd. Dus het verleden, dat is er, maar je begeeft dat woorden in de termen van verleden tijd. En je zit vandaag, je bent schoongewassen en je gebruikt termen heden, in de tegenwoordige tijd. Dat is ontzettend belangrijk. Dus de Bijbel die poetst het niet weg, maar die zet het wel in het perspectief, het was zo. Dat is belangrijk. Oké. Nou, de derde die ik wil benoemen, dat is ook gewoon een stukje nuchterheid. Niemand die hier zit is volmaakt. De mensen die jou beschadigd hebben, die zijn gewoon niet volmaakt. Ja? Nou, jij bent zelf ook niet volmaakt. Dus de interpretaties die jij hebt gedaan ten aanzien van de dingen die jou in het verleden zijn overkomen, die zijn hoe dan ook niet volmaakt. Dus de vraag is of het wel de interpretatie die jij in het verleden hebt gedaan, of die wel kloppen. Ik heb over het verleden dingen over mijn vader gedacht die feitelijk gezien niet klopten. Maar ik heb ze destijds zo geïnterpreteerd en zo zijn ze vast blijven haken. Wat ik ermee wil zeggen, is dat het ontzettend belangrijk is, klopt je in het verleden gedane interpretatie wel? Nou, nu kan je zeggen, ja, hoe moet ik dat nou onderzoeken? Moet ik alles weer gaan herbeleven uit het verleden, wat je hebt meegemaakt? Nee, ik denk het niet. Maar ik denk als jij vandaag tegen problemen aanloopt, waarvan de kans groot is dat de manier van leven ontstaan is in het verleden, dat je wel moet teruggaan naar het verleden en zeggen, oké, hoe heb ik eigenlijk toen op die situatie gereageerd? En heb ik de juiste dingen daarbij bedacht? Als dat niet zo is, dan heb je een concreet punt die je als het ware in dat vernieuwingsproces kan stoppen. Dus we hoeven niet het verleden te reproduceren, dus te gaan herbeleven. Die technieken die zijn er ook. En daar geloof ik niet zo in. Dan moet je opnieuw die beschadigingen door. Nee, we moeten het leven gaan reconstrueren. En ik heb een heel hulpzaam schemaatje voor je in de PowerPoint gezet. Want er zijn dingen in jouw verleden gebeurd waarin je zelf schuldig bent en waarin je onschuldig bent. En er zijn dingen in jouw verleden waarop je goed hebt gereageerd en waarop je niet goed hebt gereageerd. En jullie willen natuurlijk heel concreet weten op welke punten dat je moet veranderen, op welke punten je moet vernieuwen. Nou, dan zou ik zeggen, plaats het incident wat je hebt meegemaakt in dit schemaatje. En ja, heb jij gezondigd in het verleden, maar heb je dat zo snel mogelijk opgelost? Oké, dan mag je dat achter je laten. Dan geldt wat dat betreft, laat het verleden achter je en strek je uit naar het wat voor je ligt. Maar stel nou dat je schuldig bent, rechts onderin, en je reageerde ook nog eens op een verkeerde manier erop. Dan zegt de Bijbel, belijd het en pak je verantwoordelijkheid door het te vernieuwen. Dus door de consequenties op je te nemen. Oké, ik ga dat veranderen. Ik ga naar die persoon toe. Ik ga het belijden en ik ga vragen, wat kan ik doen om het te veranderen? Oké. Nou, dit is wel sneltreinvaart door het verleden hoor, gaan we nu. Het vierde is, het ene laatste. Kan ik heel kort in zijn? Als je dat schemetje ziet, als je met issues worstelt uit het verleden, de verandering die vindt plaats in het heden. Vandaag moet je dat aanpakken. Dus je bent niet alleen slachtoffer van het verleden, maar jij kan altijd jouw verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van het verleden, vandaag pakken, zodat je jeugd wordt vernieuwd als een arend. Nee, ik heb dingen in het verleden. Ik heb het vanmorgen in de auto nog gezegd. Ik heb gebeden, Heer, zijn er dingen die ik naar mijn ouders moet beleiden? Ik wist ze niet en ik kreeg ze in mijn gedachten. En ik ben naar mijn ouders toegegaan. Ik zeg, pap, mam, dit en dit en dit. Ik moet het belijden en wat kan ik doen om het te vereffenen? Dat is vandaag. Zeg niet, ja, dat is al 20 jaar geleden. Want het blijft je achtervolgen. Maar de dingen die ik heb beleden, sommige weet ik al geen eens meer, omdat het echt weg is. En mijn kijk op mezelf, op mijn verleden, op die mensen, is veranderd. De angel is eruit. Zo praat de Bijbel over ons verleden. Als laatste. God is soeverein. Dat is een heel belangrijke. Bij God is geen toeval. Het is geen toeval als jij in een gezin bent grootgebracht waar allerhande dingen hebben gespeeld. Jouw ouders, op wat voor manier dan ook, die zijn geen toeval. En het allermooiste voorbeeld vind ik echt in deze Jozef. Waar die met zijn broers, die heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. En hoe kijkt Jozef tegen zijn verleden aan? Genesis 50 vers 20. Jullie hebben het ten kwade bedacht, maar God ten goede. Genesis 50 vers 20. Jullie hebben het ten kwade bedacht, maar God ten goede. In Genesis 45 zegt hij tegen zijn broers, jullie hebben dit allemaal gedaan. En dat was verschrikkelijk. Jullie hebben mij mishandeld. Maar hij zegt, God heeft mij als een pion vooruitgeschoven om voedsel voor jullie te gaan verzamelen in Egypte. Dat is een gezonde kijk op de soevereiniteit van God. Dat is een hele Bijbelse kijk op het verleden. God maakt geen fouten. En de Satan die zegt, dit is fout. God is fout. Genesis 3. Die plaatst er een leugen tegenover. Maar hou je vast. Genesis 25, Genesis 45. Die twee versen. Prachtig. Het verleden ligt onder het soevereine beheer van God. Ja, de vraag. Absoluut, absoluut. Dat is vind ik een uitstekende aanvulling. Hij zegt, daarnaast is het belangrijk dat de fout die de persoon heeft begaan, dat is fout. Heel vaak heb je een interpretatie gemaakt, die persoon kon niet anders, bijvoorbeeld. Of het was zijn verslaving of zijn ziekte. Nee, blijf de zonde ook van de ander als zonde benoemen. Fout is fout. Ja, prachtig. Zijn er nog meer vragen? Nou, dus even een sneltreinvaart, hè? Vernieuwing, de toekomst, heden en verleden. En weet je, ik begrijp heel goed dat de concretisering hiervan, die is echt in iedere situatie anders. Dat is echt het moeilijke van het geven van deze les. Dat elke situatie die vraagt om wat anders. Maar de principes, die blijven wel hetzelfde. Gods morele standaarden blijven hetzelfde. En de fase die je moet doorlopen, het onderzoek van het probleem, de Bijbelse bewoording, afleggen het aandoen, het mediteren van Gods woord en het volharden, blijft altijd hetzelfde. Ja? Ja. Ja. Ja.
Dus dat maakt het wel ingewikkeld. In de zin van, je hebt niet altijd een keuze van. Je hebt wat later dat je gaat ontdekken waarom je doet zoals je doet.
Ja, maar dat is jouw manier van leven, hè, waar je het over hebt. Dus dat is een automatisme. Dus het begin van een automatisme is altijd een actief wilsbesluit. Dat is altijd een keuze. Dus in die zin rust de verantwoordelijkheid altijd op jezelf. Alleen omdat je het vaak hebt ingezet, hoe begrijpelijk dat het ook is, is het een automatisme geworden. Klopt. En dat is het moeilijke van verandering. En ook het belang van volharding. Zeg maar. Want als je dat inzicht hebt, is het echt moeilijk. Omdat verandering is gewoon moeilijk.
Ja, ik bedoel niet zeggen, je hebt niet in alle situaties even ruimte voor af te denken, hoe ga ik nu reageren? Oké, ik ben benieuwd hoe ik denk, ga ik niet. Dat is niet.
Nee. Ja, ja, precies. Maar als bijvoorbeeld je struikelblok is dat je primair reageert, dan zou het ook kunnen zijn, dan kan je het hebben over je vorm van reactie, maar dan is misschien wel het kernprobleem dat je altijd heel snel reageert. Dus dan is bepaalde zelfbeheersing misschien wel stap 1, dat je daarin moet oefenen. Dus soms zie je dan over de vorm, zeg maar, te tobben, van hè, hoe kan ik dat nou qua vorm anders doen, terwijl een ander probleem misschien veel eerder en effectiever behandeld moet worden. Als je leert om jezelf te beheersen, dan geef je jezelf ook ruimte om over na te denken van hoe ga ik reageren. In plaats van dat je de beste reacties gaat bedenken. Andere vragen? Goed, dan hebben we nu pauze. Na de pauze, en ik ga alvast de opdracht geven, gaan we die casus bespreken. En wat ik eigenlijk wil doen, is dat wij... We hebben het gehad over verandering en vanmorgen hebben we het gehad over ons hart. En nu hebben we Mark. Dus ik weet niet hoe jullie de groepjes hebben verdeeld. Of dat de duo's zijn of discipelschapsgroepjes. Maakt niet uit? Oké.
Okay. Gewoon zoals ze hier zitten, gewoon spontaan
groepjes maken. Oké. Okay. En dan krijgen jullie, het is nu 3:15, laten we echt uiterlijk om 3:30 beginnen. En dan krijg je eerst een, doe maar 10 minuten de tijd om over Mark na te denken. En probeer nou eens eventjes te kijken naar Mark zijn hart. Wat denkt hij en wat gelooft hij? Wat voelt hij en welk verlangen is eraan gekoppeld? En welke keuzes maakt hij? En waar wijdt hij zich daarmee aan toe? Zodat je inzicht krijgt in de processen van het hart van Mark. En als je zover komt, dan zou je erover na kunnen denken, wat zou die kunnen veranderen met het woord? Ja? Lang niet al die informatie staat in de casus. Dus als je zegt van, Mark, je mag daar bij wijze van zelf een denklijn aan toevoegen. Het gaat om het mechanisme van wat speelt er in Mark zijn hart af en wat kan die doen om te veranderen. En pak gewoon eens wat lessen van deze dag en voeg die daarbij in. Dus daar beginnen we om 3:30 mee. Doen we dat eerst 10 minuten hier in de zaal en dan gaan we daarna plenair met elkaar bespreken. Ja? Geniet van je bakkie.